Ik lees u uit de Heidelbergse catechismus en daarvan de zesde zondag afdeling de 18e vraag en het antwoord. Heidelbergse catechismus zondag 6, vraag en antwoord 18. Daar vraagt onderwijzer in de 18e vraag: maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens is? En hij antwoordt daarop: onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Tot zover. Schrijf wij hierboven de naam zijn zoons. En overdenk in de eerste plaats de naam voor naamlozen. In de tweede plaats de kracht voor krachtlozen. In de derde plaats de redding voor reddelozen. En in de vierde plaats het ambt voor ambtelozen. De naam zijn zoons. Wij letten op de naam voor naamlozen, de kracht voor krachtelozen, de redding voor reddelozen en het ambt voor ambtelozen. Als de Heidelberger hier gaat zeggen: maar wie is deze middelaar? Dan ligt er bij de aanvang van deze vraag in uitgedrukt: wij hebben vernomen dat wij en onze kinderen aan geen enkel vereiste meer kunnen voldoen. En dat wij in geen enkel opzicht enige partij kunnen vormen voor de levende God. Er is met ons dienaangaand, als het gaat over de verlossing, niets meer mogelijk. Wij, dat hebben wij bemerkt uit de Heidelbergen, uit het stuk der ellende en uit het stuk der verlossing tot op dit ogenblik. Wij zijn zodanig gevallen dat wij nooit meer uit deze val op kunnen komen. De eisen van de Heere zijn ook zo rechtvaardig, zo heilig, zo volmaakt, dat er niemand gevonden werd uit het ganse menselijke geslacht, ook niet uit de wereld der dieren of der engelen, die aan God kon of mocht betalen. Daarom in dat verband zegt de Heidelberger hier in vraag 18: maar. Met andere woorden, wij hebben gehoord dat wij niets meer kunnen geven, dat alle vereisten voor ons door ons niet voldaan kunnen worden. Anderzijds hebben wij gehoord welke allesomvattende eis God de Heere stelt in zijn woord en wet, in al zijn deugden. Wie zou dan die middelaar kunnen zijn die tegelijk waarachtig en rechtvaardig mens en tegelijk ook de eeuwige God is? Daar vloeit het woordje maar uit. Dat wil hier niet zeggen dat de Heidelberger als het ware niet zo zou kunnen zeggen uit het woord: hij zult zijn naam heten Jezus. Deze manier van vraagstelling die wil ons eigenlijk erbij bepalen dat het alles zo wonderbaar groot is wat God doet. Dat het in geen mensenhart opgeklommen is. En wil ons bepalen bij de verbazing: wie zou dat toch ooit kunnen zijn? Dat moet een verborgenheid zijn der godzaligheid. Hoe is toch zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons? Ja, dat is groot. Ager heeft gezegd: Zo gij het weet, hoe is zijn naam? En toch krijgt van deze naam wetenschap de van God bearbeide zondaar of zondares. Daarom die naam was naar zijn vorm zoals hij in het Nieuwe Testament gegeven is, nog niet ten volle bekend. En ook niet in al zijn volheid van genade, dan mogen wij terecht zeggen, hoe is zijn naam, zo gij het weet. Anderzijds blijft het toch ook waar, zijn naam is voor het oprecht gemoed van al zijn gunstvolk goed. Dus dat houdt in dat zijn naam ook gekend zal worden. Ter zaligheid. Wie is deze middelaar nu, die aan zulke vereisten, aan zulke rechtmatige eisen van een heilig God kan voldoen en wil voldoen? En dan is het net alsof de Heidelberger het allemaal opgespaard heeft. Voor deze twee laatste vragen. Of dat hij als het ware het uitgesteld heeft. Nadat hij eerst ons heeft voorgehouden. Dat eist God. En daar wijkt hij niet vanaf. Om nu in alle tederheid. En in alle beminnelijkheid ons voor te houden. Wie hij is. Hoe zijn naam is. Hier op aarde zou dat woordje naam zou niet zoveel te betekenen hebben. Het gezegd is spreekwoordelijk geworden. Wat is een naam of wat is in een naam? Het heeft niet zoveel te betekenen. Maar naar Bijbelse maatstaven heeft het alles te betekenen. Want zijn naam ziet het wezen. Hij heeft in zijn naam, heeft hij zijn werk uitgedrukt, zijn genade en barmhartigheid, omdat wij niet bevattelijk meer zijn voor het heilige wezen van God. Daarom heeft hij zichzelf namen gegeven om zichzelf bekend te maken. Als wij daarom gaan spreken een ogenblik over de naam van de Heer Jezus, dan gaat het dus eigenlijk over het werk van de Heer Jezus. Over de persoon van Hem. Over zijn ambt en over zijn volmaaktheid. Dat is alles ten dele. Het is altijd ten dele. Maar in deze vraag en 18 voornamelijk, omdat later bij de behandeling van de artikelen des geloofs afzonderlijk over zijn namen gesproken zal worden. Maar toch waren wij begeerig om alvast deze avond daar iets van te mogen zeggen. Want dezelfde dingen te zeggen is mij niet verdrietig en het is ons allen nuttig. Omdat in zijn naam de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Als wij spreken over de naam van de Heer Jezus Christus, dan zal dat een naam zijn voor namelozen die hun naam verspeeld hebben. Want er staat hier geschreven onze Heer Jezus Christus. En die onze, die worden hier niet met namen genoemd. Die worden hier niet nader aangeduid. Als Juda of als Benjamin of als Issachar. Nee. Hier krijgt alleen de naam van de koning de allergrootste betekenis. En daarom was de inleiding tot deze Heidelberger een naam voor namelozen. Want zolang wij bij onze naam, en nu bedoel ik de naam geestelijk, Hij doet het niet voor zijn naam. Hij heeft zijn naam er niet voor over. Dat is ook een smet op die man zijn naam, zeggen wij. Iemand krijgt een zekere naam in een bepaalde plaats. Je kunt een slechte naam hebben en een goede naam. Zo bedoelen wij het woordje naam. Naam als datgene waar Adam prijs op stelt. En onder de mens is dat niet zo erg. Je zou haast zeggen, zelfs noodzakelijk. Maar voor God zijn onze namen in de aarde geschreven. Voor God is onze eer aan scherven en is het enkel ongerechtigheid. Daarom, om nu eens van een andere naam te horen dan van onze naam, om nu eens blij te zijn met de ere van een andere naam, dan zal dat alleen maar kunnen voor nameloze zondaren. Waar de Heere de kroon omgekeerd stelt. Opdat zij zich niet zouden beroemen in hun eer, in hun naam, in hun waardigheid. Maar dat de naam van een ander in al zijn begerenswaardigheid hun harten zou vervullen. Naamloze. Dat zijn dus degenen die door de Heilige Geest bearbeid zijn. Die ervaren dat hun naam niet anders is dan inbeelding des harten. Dat hun naam voor God betekent verloren eer, schande, ontering van zijn deugden en van de naaste. Dat onze naam geheel en al wat dat betreft niets te betekenen meer heeft. Wij zijn onze naam in het paradijs reeds verloren. Zo werkt de Heilige Geest om onze naam uit te wissen. En om een nieuwe naam te geven. Een andere naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij zalig moeten worden. Dan zal ik niet meer door mijn naam zalig kunnen worden, door mijn eer, door mijn fatsoen, door mijn goede leven. Nee, dan zal de Heere zelf daar een streep door geven, opdat zijn naam eeuwig de ere mogen ontvangen. Als wij het recht stellen, dan moeten wij zeggen, waar wij ons verlustigen in onze naam, wordt de verlustiging in zijn naam niet gevonden. Waar de verlustiging is in zijn naam, daar komt onze naam niet aan de orde. Het correspondeert met elkaar. Hoe waardiger onze naam, hoe minder waarde zijn naam. Hoe meer waarde de naam zijn zoons krijgt, hoe minder wordt onze naam. Ja, welk ik niet waardig ben, zegt Johannes, om zijn schoenriem te ontbinden. Dat is nog iets meer dan een naam voor naamloze. Dat wil hier ook zeggen, die gemeenschap van de levende kerk. Die gemeenschap heeft in hun verlies en gemeenschap gaat oefenen in de goddelijke winst. Die gemeenschap heeft in het verlies van zijn beeld. En gemeenschap krijgt ook in de wederoprichting van dat beeld van God onze. U zult zeggen, is het niet meer om te zeggen mijn? Nee, in dit verband niet. Want dit is de sprake van uw hoop, uw kudde die daar woonde. Dit is de sprake van alle zondaren en zondaressen die door de Heilige Geest de doodsteek in hun namen hebben ontvangen. Dit is gemeenschap waarbij niemand uitgesloten wordt. Die moet bekennen. Zijn naam is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden u lief. Deze naam omvat kinderen en grijzaards, jongelingen en ook jonge dochters. Dit woord omvat armen en ellendigen die in sloppen en stegen bivakeren, of die omkomen in de meest ellendige omstandigheden. Dit woordje onze dat omspant, het kind dat het licht niet heeft aanschouwd en als een misdracht weggeworpen is geweest. En degene die in gevangenis kwijnen en wier gekerm voor God verschijnt. Deze woorden omvatten hoe zowel die hoog in staat en in eer verheven zijn, een Nicodemus, of zelfs keizers die voor deze naam gebogen hebben. Maar ook handwerkslieden, armen, tollenaren, mannen wat wie hier verachtelijk is neergezien, die in het maatschappelijke leven zelfs niet op de eerste treden van de ladder gekomen zijn. Onze. Denk u dat eens in. Dan zal de schampere lach op onze lippen besterven, waarmee wij de een minder achten dan de ander en op een uit een hoogte nederzien op onze naaste. Want als die naaste behorend is bij dit geestelijk verband, bij deze geestelijke familie, al doet die hier dan niet anders dan putten leeft, even nog op een vuilniswagen rijden, maakt helemaal niets en dan ook niets uit. Als hij behoort bij deze familie, dan geldt ervan, hij is inbegrepen bij dit woordje onze. En als hij hoog van staat of stand zouden zijn in dit leven, daal af en zit in het stof. Bij al die arme ellendigen die de Heer Jezus op het gras deed nederzitten en die hij verzadigde met zijn brood. Onze, dat is toch recht troostrijk gezegd door de Heidelberger. Daar zingt de kerk van elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, ook in de toepassing, onze. O, als wij die heilige band eens zouden kunnen zien, maar wij geloven ze. Maar als we ze zouden kunnen zien, zouden onze ogen zich opensperren. Als wij die gouden keten over de aarde zouden zien liggen, door donkere mijnen diep onder de aarde, in eenzame kerkers, in de oerwouden, in het oorlogsgeweld, in ziekenhuizen, in melaatse kolonies, overal. Dan zou je het zien, kinderen, die reeds jong gedoemd zijn om te sterven, grijzaards die hun hoofd neerleggen aan de kant van de weg, die geen huis meer hebben om te sterven, geen dak om zich onderuit te strekken. En toch onze, Daarbij is Noach en Abraham en Isaac en Jacob. Daarbij is ook Manasse. Daarbij zijn zoveel door de Heere getrokken uit de duisternis van deze boze wereld. Daarin is Levi de tollenaar. Ik, nee Zacchaeus, ik moet heden in uw huis zijn. Levi, volg gij mij. Daar is een zondares die op de daad zelf gegrepen is. Zo veroordeel ik u ook niet. Daar zijn heidenen. Heidenen die wandelen in de goddeloosheden van hun bestaan. Zonder hoop op God. Vreemdelingen aan zijn verbonden in deze wereld. Welker einde het verderf zou zijn. Onze, zegt hier de Heidelberger. O geliefde. Zie dan eens aan, al is Jacob op deze aarde dun geworden, als gij uw ganse familie zoudt zien naar de geest, dan zoudt ge toch zeggen, wie heeft mij deze gegenereerd, daar ik van kinderen beroofd was? Dan zoudt gij nu nog in deze laatste tijd verbaasd zijn, hoeveel de Heere er nog heeft. Die hij heeft uitverkoren in zijn enige liefde zoon. En die horen alle bij elkaar. Enerzijds hoorden ze bij elkaar uit de eerste Adam verloren en vervloekt. Anderzijds horen ze bij elkaar en dat geldt niet voor alle Adams kinderen. Dat ze uit die tweede Adam ook alle bij elkander horen. Lijkt er niet zoveel op. Nee, maar daarom zei ik u ook, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Het is onze. Gij, oh nee, het woord is niet nauw, maar gij zijt nauw. In uw ingewanden. Want hij zelf heeft gezegd. Ik heb nog andere schapen. Die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. Opdat het wordt de ene kudde. Onder één herder. Om. Welke belangrijke vraag gaat hiertoe uit. Al zegt hier de Heidelberger. Om. Dat voor ons persoonlijk toch de vraag tot ons komt. Heere, mag ik ook zeggen, mijne. Mag ik ook zeggen, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Volkomen vergeven. Dat komt nog wel aan de orde. Daarom laten we vanavond daar de klemtoon niet op vallen. Maar spreken erover naar dat wezen der zaak, hoe dat hij de Heere en Koning is en die gezegende persoon voor zijn ganse Sion, wie ze ook zijn, voor Lazarus en koningen, hij is hun, onze, staat er geschreven. Nu dan. Als wij eenmaal onze kunnen gaan zeggen, dan betekent dat, dat onze naam, dat mijn naam, de doodsteek heeft gehad. Want dat doet alleen de genade, die leert ook zeggen onze. Die leert niet alleen zichzelf beogen, maar die leert zichzelf verliezen. In gemeenschap met allen, u dan dien gij gelooft, is hij dierbaar. Daarin is eenheid, in hem, uit hem en door hem. O, dan zijn we al door die lieve geest bearbeid. Als we nou niet even gaan zitten rekenen, daar zal ik eens wat van vertellen, dat zal ik eens zeggen. Zo ik is nee. Onze. Uw hoop. Dat betekent een hoop zondaar. Uw hoop, uw kudde. Woonde daar. Het is een kudde. Een kudde die door hem bijeen vergaderd wordt. Onder die enige koning. De Heer Jezus Christus. Onze. Dat wil nog iets meer zeggen. Dat wil ook dit zeggen, geliefde. Wanneer wij ergens over spreken, kan dat iets waar wij over spreken oneindig ver weg zijn, bestaand in woorden, fantasieën en gedachten. Zonder dat wij kunnen zeggen onze. Hier wil het woordje onze ook zeggen. Hij die verre was, is nabij gekomen. Hij die oneindig hoog was, sloeg het oog op dit nietige wemel. God die zich niet meer met ons kon inlaten, anders dan in toren. Hij is nabij gekomen. Ja, hij is in ons huis gekomen. Onder ons dak. Onder onze wolken. Onze wil zeggen. De eeuwige scheiding. Tussen dat hoge heerlijke en heilige wezen. De eeuwige breuk die wij geslagen hebben. Die dodelijk is. De afstand die niet in woorden uit te drukken is. Die is. Overbrugd. Anders zou hij nooit kunnen zeggen onze. Want God is in de hemel en wij zijn op de aarde. Maar nu is hij nabij gekomen. De enig geboren zoon die in de schoot des vaders is. Die heeft hem ons verklaard. Die heeft vlees en bloed aangenomen uit de maag Maria. Daarin is hij onze een uitgenomen. De zonde. Zie eens hoe wat ons van God gescheiden heeft gehouden. Namelijk dat wij in eeuwige zonden en dood en kommer verzonken lagen. Dat hij nu in die zonde en in die dood en onder die vloek gebogen heeft, zonder zonde en zonder in een vloek te veranderen. Dat wil zeggen ons. Daarvan zeggen de discipelen, wij hebben gevonden de Messias, die aan de Vader beloofd is. Kan uit Nazareth iets goeds komen, zegt Nathanael. Nee, dat kan niet. Uit Nazareth kan niets goeds meer komen. Maar wie woont daar? En wie arbeidt daar? Het is de Zoon van God die vlees en bloed heeft aangenomen. Hij woont in onze stad, in Nazareth. Hij woont in ons dorp. Hij woont in ons huis. Hij wandelt op onze straat. Hij wandelt in onze duisternis. Hij drinkt onze beker. Hij ontledigt onze dood. Het is alles onze. Zie eens hoe recht troostrijke schatten verborgen liggen voor nameloze zondaren. Dat woordje onze. Dat nu het woordje mijn en ik de doodsteek ontvangen in de wederbarende genade des Geestes. Er een gemeenschap groeit van tollenaren en zondaren die hem gaarne horen. Die aan de kant van de weg gezeten zijnde, hopen dat hij voorbij komt. En dat hij de tocht langs hun steen zou kiezen. Die desnoods in een boom klimmen om hem te zien. Gedreven door innerlijke ontroering. Onze. Dat verenigt die hoge hemel met de lage aarde. Dat verbindt de hoge God met aardwormen. Dat doet ons ademhalen, heden in de zuivere lucht van zijn eeuwig welbehagen. Dat heeft zijn eeuwige liefde, zijn welbehagen alleen gedaan. Dat gevallen Adams kinderen ooit zouden kunnen horen de boodschap. Onze, daar wij toch gescheiden en afgescheiden waren. Van de God van ons leven. Dat is een naam. Voor nameloos. Heb dan goede moed. Trek u niets aan van welke godsdienst dan ook. Laat u nergens wat dat betreft door verontrusten. Al zou iedereen zeggen ja maar. Dat snijdt de Heere allemaal af. Alle condities. Want dat onze, dat zal ik nooit kunnen zeggen. Omdat ik de Heer Jezus uit de hemel getrokken heb. Of omdat ik hem gemijnd heb. Nee. Daarom zal ik het nooit kunnen zeggen. Ook niet omdat ik dit of dat beleefd heb waar ik mij aan vastklamp. En in een kortere of langere weg dit en dat ondervonden heb. Nee. Onze vindt alleen haar grondslag als het God behaagt zijn zoon in ons te openbaren, zegt de apostel. Dat is alleen door de schenking van de zoon, zijn daad, zijn doen, zijn vrije erbarming, zijn vrije genade. Onze rust dus niet op mijn handen. Maar het onze rust op zijn armen, die zondaar insluiten en die hem gevangen nemen door zijn eeuwige liefdekoorden. Dat is nu loutere genade, zonder enige verdiensten, onzerzijds. En nu gaat de Heidelberger verder en wij gaan ook weer eens verder. Er staat geschreven, onze Heere. Hier wordt hij aangeduid in zijn koningschap. Heere, dat wil immers zeggen de Kyrios, de heerser, de gebieder over alle volkeren. Maar het wil hier in zonderheid zeggen de koning van zijn volk, die spreekt en het is er, gebied en het staat er. Onze Heere. Staat er hier geschreven. Dat was onze tweede gedachte. De kracht voor krachtelozen. Zij hebben een Heere nodig. En al weet ik, het klinkt misschien kinderachtig. Maar omdat iedereen op het ogenblik hier op aarde Heer genoemd wordt. En meneer. Daarom is hij Heere. En dan mogen wij zeggen dat het niet veel te betekenen heeft. Maar Heer, dat betekent Baal. En Heere, dat betekent koning. Heerser, gebieder. En al is dat in sommige talen niet weergegeven. En al hangt daar nou zijn waarde niet vanaf. Als wij gewend zijn om als uitdrukking van eerbied en ontzag te zeggen Heere, dan is het. Oneerbiedig om te zeggen Heer. Onze Heere. Kracht voor krachteloos. Want waarom staat er hier Heere in samenhang met het woordje onze? Omdat die met het woordje onze aangeduid worden. dat zijn armen en ellendigen. Die hier op aarde stotteren, wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren. Dat zijn degenen die zeggen, geef gij ons hulp in tegeneen. Bij u is raad, bij u alleen. Dat zijn ze die zeggen, in ons is geen kracht tegen deze grote menigte. Van mensen, van duivelen, van zonde en van onszelf. Onze, dat zijn hier degenen die daar nederliggen in hun nood of in hun dood. In hun onvermogen om iets daar te stellen. Om één goede gedachte te denken aangaande de Heere. Om één keer waarachtig het woord te lezen en door het woord gelezen te worden. Onbekwaam. Dat zijn degenen die niets vermogen, geen gebed kunnen bidden en geen dankzegging daar kunnen stellen. Die bij de eerste de beste windstoot omvergeblazen liggen en over een molshoop hun benen breken. Onze Heere staat er hier geschreven. Ja, en dan in de betekenis van de Kyrios, de heerser en de gebieder, wiens naam uitgedrukt wordt in zijn eigen woord. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Heere. Ach, daarvan zo'n Luther ontstaat de sterke held der zij die God ons heeft verkoren. Een sterke held. Ja, want al die zondaren die warmen bij elkander, dat zijn allemaal krachteloze en machteloze zondaren die nog niet ene veer kunnen wegblazen, geen ene hindernis kunnen nemen, maar ieder ogenblik openbaar komen als dwaas en zotte kinderen. En dat is nu de tegenstelling, geliefde, dat zijn ze nu in zichzelf, krachteloos en machteloos. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. Daar staat tegenover onze Heere. Tegenover die zinkende, bezwijkende, moedeloze, droevige, beangste, vervolgde. Geplaagde zondaar en zondares, met zijn verlamde handen ten goede, met zijn verlamde benen ten goede. Daar kan alleen maar tegenover staan een Heere. Anders gaan al diegenen die in dit woord liggen uitgedrukt om ze, ze gaan ten verderven. En ze zullen goden dat rantsoen nimmer kunnen wedergeven. En ze zullen met gebroken beenderen eenmaal in de duisternis wegzinken. Heere, wees gij mijn borg. Nu zegt de Heidelberger, houd moed, gij ellendige. Gij die onmachtig zijt, gij die in uzelf een stroom van kwaad, van wereld, van zonde en van dood ontwaart. En die er niets tegenover kunt stellen. Die uzelf er niet uit kunt redden met geen enkel woord. Gij hebt nodig een Heere, een koning. Om ervan te mogen getuigen. En onze koning is van Israëls God gegeven. Die sterke held, die sterke God waarvan wij gelezen hebben. Zo gaat het licht op in de duisternis, dat waar een krachteloze zondaar niets meer heeft en in duisternis wandelt en niet weet waar hij heen gaat, dat zulk een krachteloze zondaar opgewekt wordt met het woord. Het volk dat in die duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En dat grote licht houdt in dat er te midden van die fakkels, te midden van die ledige kruiken waar Gideon mee vocht, te midden van die krachteloze bende die niets had, dan een kruik en een fakkel in het midden van de kruik, aardevaten die ze nog in stukken moesten slaan. Dat daar een fakkel in het midden brandt, dat is de eeuwige kracht van God de Heere. Dat is hier de Heere, onze Heere, zegt de Heidelbergen. Dat is groot. Als ik zwak ben, zegt de apostel, dan ben ik machtig. Waar mijn krachteloosheid openbaar komt en dat ik geen stap meer kan doen, dan ben ik machtig. Want dan ontdekt zich die Heere die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, hun ten goede. De kracht voor krachteloos, dat is hij. Daarom staat er Heere. En die naam duidt aan de bijzondere plaats die hij inneemt. Zonder hem is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Door deze Heere zijn de hemelen gemaakt en door de geest zijns monds al hun heil. Deze Heere was eer de wereld was, eer Abraham was, ben ik. En de Vader heeft hem uitermate verhoogd om hem te doen zijn een Heere over zijn kerk, zijn Sion. Nu, wat zoudt gij dan vermogen? Wat zoudt gij zien naar bergen en naar heuvelen? Het zal u in de steek laten. Wat zoudt gij zien op uw hoedanigheden, die naar gij meent de toets kunnen doorstaan, en in verachting nederzien op uw medemens, uw naaste, met zijn mindere hoedanigheden? Wat zoudt gij daarop steunen? Het zal u alles verlaten. Wat zoudt gij zien op mensen, hoe hoog verheven ook? Wat zoudt gij zien op degene die den Heere vrezen, als om voor hen neder te bukken? Wat zoudt u kunnen troosten met hun woorden? Laat het alles vrij varen. Want de zegeningen zullen u niet kunnen baten. Hun vloeken zullen u niet kunnen treffen. Gij hebt nodig een Heere. Gij, omdat gij aan de dood onderworpen zijt. Ja, wij alle tezamen. Daarom kan het niet zonder Heere. Koning aller koningen. Hier zou je ook tussen kunnen voegen. Gij wormpje Jacobs. Ik draag u. Ik help u en ik ondersteun u. Als gij zult gaan door het water, zo zal het u niet overstromen. Als gij zult gaan door het vuur, het zal u niet verteren. Want ik de eerste en die met de laatste dezelfde ben. Ik zorg voor u, Heere is hij. Want dit zal de naam zijn waarmede men hem noemen zal, de Heere, onze gerechtigheid. In deze Heere zullen zich beroemen het ganse huis Israël. Heere, o, alle zwakheid, alle krachteloosheid, al het niet verder kunnen, vandaag niet en morgen niet, het niet kunnen leven en het niet kunnen sterven. Het onbekwaam zijn. Het door geen ene muur door kunnen dringen. En geen bende te kunnen overwinnen. Hier is de sleutel van het geheim. Onze Heere. Maar de Heere moet hem onszelf in onze handen geven. Anders steken we hem altijd maar weer in het verkeerde slot op. Het is zo donker bij ons dat we het gat voor de sleutel nog niet eens weten te vinden. Maar het is de sleutel. En ik geef u de verzekering wanneer de meest ellendige, aanmächtige zondaar, die hier geen stap meer weet te verzetten misschien, of nog 1000 stappen kan doen. Maar wanneer de Heere deze sleutel gaat hanteren, onze Heere, Wat is er gebeurd met hem? Dan ligt hij neder om te getuigen, heren. Gij hebt dat grote werk gedaan. Of hij wordt uit de goot opgeraapt en door de heren gezet. In zijn wagen van vrije genade. Deze heren is sterker dan alle vijanden. Deze heren sprak vrees niet. Zij zullen u overleveren en in de synagoge werpen. Ge zult van alle gehaat worden om mijn naam wil. Maar ik ben de Heer. En ik ben met u lieden alle de dagen tot aan de volleinding der wereld toe. Ziet u dat wij deze heren niet missen kunnen in het koninkrijk van zijn genade? Dat wij buiten deze heren eeuwig om moeten komen in al onze zwakte en onmogelijkheden. Wie had er een Heer? Wie had er een Heer? Daniel toen hij in de leeuwenkuil zat. Hij had een Heer. Maar Petrus had ook een Heer. Toen hij zei, ik ken de mens niet. En hij vervloekte zichzelf. Een Heer had David. In laag, in diepte en in hoogte. Een Heere had ook Timotheus, die hem vreesde van zijn kindse dagen af. Kinderen, wanneer wij een Heere hebben, dan zeggen wij Heere. Andere Heere behalve gij hebben over ons geregeerd. Doch door u alleen gedenken wij uw naam en uw barmhartigheid. Kom, laten we eens zingen uit Psalm 52, het zevende vers. Psalm 52, vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, uw waarheid zal bestaan. Uw naam is voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed. Psalm 52, vers 7. Dat was, geliefde, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op Christus, de Heer Jezus Christus op aarde, het wonder. Wanneer verwaardigd werden dat zondaren hem mochten kennen als Heere. Immers zei Petrus of Johannes eenmaal, het is de Heere. Om door de tralie van zijn vlees en bloed te mogen heen kijken en hem te zien blinken door de vensteren, of door de tralie en turen door de vensteren. Om in hem de vernederde en de in dienstknecht gestalte wandelende, de koning, de Heere te mogen zien. En dat is noodzakelijk. Wij bemerken dat velen van de scharen hem volgden om het wonder der broden, die hem toch nooit meer hebben geacht dan een voortreffelijk profeet of een voortreffelijk mens, maar dat alle vaten der barmhartigheid hem hebben mogen leren kennen als de Messias, de Heere, van de hemel gezonden. Tweede persoon van het goddelijke wezen, welk is God uit God, boven alles te prijzen tot in eeuwigheid. Daarom volgt hier ook de naam, waarmee hij in zijn glorie en heerlijkheid geweest is bij de Vader. Zijn goddelijke natuur, die met zijn menselijke natuur tot één persoon gewandeld heeft op deze aarde. Heere. Dat wil ons dit zeggen, daar zijn velen die de naam van Jezus hebben gedragen. Het was immers de nieuwtestamentische vorm van het oud-testamentisch Joshua of Hosea. Ja. Velen waren er die deze naam droeg. Vele zijn er ook die geestelijk hebben gezegd, wij zijn de verlossers van deze wereld. In de tijd toen hij kwam, toen lieten de keizers hun penningen drukken, met in het Latijn en in de Griekse taal de opschriften. Heiland der wereld, verlosser, eeuwig licht. De keizers werden aangebeden als heilanden, zoon van God, zo werden zij genoemd. En de macht des duivels was zo groot in die dagen, dat het wel geschied is dat als een keizer zijn triomftocht in een stad hield, dat fonteinen, die tientallen jaren dor en droog geweest waren, begonnen te ontspringen. En dat zieken en kreupelen hun krukken terzijde wierpen en gingen lopen. Zo was het in deze wereld. Tekenen en wonderen deed de antichrist, omdat hij deze wereld een heiland gaf, met een gouden kroon en met de wereld onder zijn voeten, en brood en spelen voor het volk. Hij heeft in dat tijdsgewricht van de volheid des tijds, de mensen van deze wereld doen adem in de sfeer van de verlosser, de zoon der goden, op welke de verhevenste lofgedichten zijn gemaakt door broze stervelingen, die geofferd werden, aan wien offeranden gebracht werden en die met goddelijke eer geëerd werden. En toch, het was ijzer vermengd met modderig leem, het hield geen stand. Koninkrijken werden uitgehold, zij waren Jezus niet, al wilden zij verlosser, redder, ruimtemaker zijn. Zij konden het land geen behoudenis aandoen, maar in die donkere tijden heeft God zijn zoon gezonden. En hij heeft hem een naam gegeven door de engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. Gij zult zijn naam heten, Jezus. Daar gaan we mee naar huis. Redding voor reddelozen. Dat was de naam die hij kreeg, maar hij had er de naam Heere voor. Hij was niet alleen een lam, maar hij was de leeuw uit de stam van Juda. De sterke God, de Heere. Die in zwakheid des vlees als Jezus gewandeld heeft. Zaligmaker, om door lijden vele kinderkens tot heerlijkheid te brengen. Onze Heer Jezus staat er. Dat is de redding. Weg, keizer. Weg, gij die u vergaapt aan de schone gouden munten, die tot uw eer werden geslagen in die dagen. Weg. Weg ook uw altaren. Laat de fonteinen maar ontspringen door de macht der duisternis en de kreupelen springen. Het zal u niet baten, want fonteinen zullen weer veranderd worden in woeste wildernissen. En kreupelen zullen nog kreupeler worden als de dood hun leven aantast. Het is alles maar een fata morgana, een luchtspiegeling. Het gaat alles voorbij. De gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar hij gaat niet voorbij, want hij is de Heere Jezus. Hij is de Heer, dat waren zij niet. Ook niet in de naam van Jezus, een veel voorkomende naam, gedragen. Ook niet Jozua, want indien hij hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna niet gesproken van een andere rust. Er is maar één Heer Jezus. Er zijn vele Jezussen gekomen, ook nu nog. Vele voorstellingen, maar er is maar één sterke van God gezonde zaligmaker. Dat is de Heer Jezus, geboren uit de maag Maria. Dat is nog dichterbij. Heren, daar komen wij niet aan toe. Jezus. Hij heeft die naam van die vuile zondaar afgetild. En gezegd, die kun jij nooit meer dragen. Met God en met eer. Dat kan niet. Wat dat betreft konden wij beter heten Magor Misabit. Schrik van rondom. Dat zou onze naam zijn. In plaats van Jezus of Jozua. En zeker als wij nog zouden denken dat wij die naam ook beantwoorden. Dat wij redders, verlossers zijn. Nee, dan zal God alle pausen die ten onrechte deze naam naar zich toe getrokken hebben. De inhoud van deze naam. Namelijk van de macht om de zonde te vergeven en om zondaren zalig te maken en te trekken. Ze zullen allemaal vervloekt zijn. Onze Heere Jezus, hij tilt hem van die zwarte Adam af die naam. En hij neemt hem voor zich en toch een aardse naam. Een hemelse naam, maar toch een aardse naam. Want er waren er velen die zo heten. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Dat je nou in die stad waar de Heer Jezus geboren werd en waar hij later woonde, dat je daar vele naambordjes had. Jezus. Jezus, zoon van die en Jezus, zoon van die. Rabbi Jezus zal je ook nog wel gehad hebben. Onze een. Hoe weet je dan, hoe kun je dan weten dat je bij de waarachtige verlosser bent? Dat kan alleen als wij er Heere voor zien staan. Als we dat ervoor zien staan, dat hebben de anderen niet. Dat ziet alleen het geloof. Dat ziet alleen het geloof door de geest in de hartige werk. Die ziet er Heere voor staan. O, hij is niet een Jezus, maar hij is de enige Heere Jezus. Dat is zaligmaker, ruimtemaker. Redder wil het zeggen. Dat wil zeggen gelijk een zwemmer zijn handen uitbreidt om te zwemmen. Zo baant hij een weg naar het hart des vaders door stromen van vloek en toorn heen. Jezus, zolang die naam blijft weer klinken, ook in ons midden, in onze levens, dan is het nog niet hopeloos. Dan is er nog de barmhartigheid en de genade van de Heer Jezus Christus. Dan mogen onze harten nog sneller slaan, beminnelijk vast. Genade is uitgestort op uw lippen, want uw naam is Jezus. Gij maakt uw volk zalig van hun zonde. Zalig maken van hun zonde. Door de straf die ons de vrede aan moest brengen op u te laden. Ja, onze ongerechtigheden heeft hij gedragen. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, maar gaf het over in de hand desgene die rechtvaardig oordeelt. Jezus, ten onrechte, wat zullen er een Jezuïten in de eeuwige rampzaligheid hun ogen opslaan? Die deze naam tot zich genomen hebben en het bloed van Gods kerk hebben doen vloeien. Maar die in deze Jezus mag geloven, die een blik op hem mag slaan, die voor de ogen geschilderd wordt, die zal het niet vergeten. Hem alleen de helper te heten, alle hoop en lust. Jezus, daarin zijn de ingewanden God der barmhartigheid openbaar gekomen jegens zondaren. Daarin is een weg geopend van de hemel naar de aarde. Nee, ja toch, maar ook van de aarde naar de hemel. Toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En toen het voorhangsel scheurde. Jezus, zonder einde zingt Lodestein, geeft uw lof, Jezus ons de rijkste stof. Trek ons hart tot u naar boven, dat u eeuwig lieve loof. Hier komt de zondaar in het binnenste heiligdom. Hier komt hij, waar de heiligheid des Heeren verspreid ligt in zijn lieve zoon. Hier zou hij naar de geest altijd wel willen vertoeven. En door willen gaan om hem te bewonderen en hem groot te maken. Hier zou hij gaarne in zwemmen als in diepe wateren. In deze naam, Jezus. Die zou hij in alle verzen willen bezingen. In alle woorden willen noemen. Hij zou hem in alles willen zien. Daar kleeft zijn ziel ook aan het stof. En de Heere zegt, heb goede moed. Eenmaal zal ik uw druk ganselijk doen verwisselen in geluk. Nu zien wij nog door een spiegel, ook wat dit betreft, in een duistere reden. Maar als dan, zegt de apostel, zal ik hem zien, zal ik kennen gelijk ook ik van hem gekend ben. En ik zal hem zien van aangezicht tot aangezicht. Want hij heet Jezus, zaligmaker. Daarom zegt de kerk, buig u dan in het stof en verheft met lof. Het heilig offerwezen, ja offerwezen, die term is nog niet goed ook. Nee, het eeuwig wezen in de Heer Jezus Christus ons nabij gekomen en wilt hem eeuwig vrezen. Amen.